Dit is The Real Deal. In deze podcast hoor je over de issues en anekdotes waar je als stel tegenaan loopt als je één of meerdere kindjes hebt gekregen. Dit is The Real Deal met Tilda Timmers. We gaan het vandaag hebben over bodyshaming en de verschillen en vormen van vrouwen. Bijvoorbeeld waarom de ene moeder wel na 6 weken in haar skinny jeans past en de ander niet. En hoe de ene vrouw 30 kilo aankomt in een zwangerschap en de ander bijvoorbeeld maar 10. Mijn gast vandaag is Mark van Essen. Hallo Mark, welkom.
Hoi.
Vertel Mark, wie ben je, wat doe je?
Mijn naam is Mark van Essen. Ik ben 32 jaar, ik woon in Utrecht. En ik ben sinds 1,5 jaar gelukkig getrouwd met Lisette, de vrouw. En wat doe ik? Ik werk als personal trainer. Ik werk als voedingsdeskundige. En daar help ik mensen op het gebied van voeding, training en lifestyle om hun doelen te behalen.
Helemaal goed. En hoe heet je bedrijf?
Mijn bedrijf heet The Transform Code. Ik begeleid, zoals ik net al zei, mensen om hun doelen te behalen. Dat doe ik live, waarin ik mensen in de sportschool zie. Daar help ik ze bij het trainen. Ik help ze bij het maken van een voedingsplan. Ik help ze om op het gebied van leefstijl gezonder en fitter te worden.
Ja.
En dat doe ik ook online.
Hartstikke goed. Gaat dat via een app?
De Transform Code, dat is een app. Via die app kan je heel handig je eigen trainingen inplannen. Kan je inzien. En je kan ook je eigen voedingsprogramma inzien.
Handig.
En op die manier help ik mensen met het begeleiden naar een gezonde leefstijl.
Hartstikke leuk. Ja, nou welkom Mark. Ja, we gaan het dus hebben vandaag over bodyshaming. Ik zie dat heel veel op social media, maar hoor dat ook dus veel van moeders in mijn praktijk. Die zeggen dan bijvoorbeeld tegen mij, goh Tilda, ik zie al die fit moms en iedereen is maar binnen no time weer back in shape. En als je dat niet bent, dan wordt daar best wel veel over gezegd op social media. Wat vind jij daarvan?
Nou, je ziet inderdaad wel op social media zie je natuurlijk, en niet alleen op social media, maar eigenlijk in de hele maatschappij is.
Ja, ook daarbuiten.
Alles is picture perfect. Alles moet perfect zijn.
Ja.
En met minder nemen we helemaal geen genoegen meer. En ik denk dat dat de reden is waarom het zo. Waarom het zo lastig is voor moeders om te omarmen. Dat het soms misschien ook even tegen kan zitten.
Precies. Ja.
Ik denk dat als we niet alleen maar moeders, maar in het algemeen, als we gewoon wat meer zouden omarmen, dat het niet altijd perfect is, maar dat het ook eens een keer een dag tegen kan zitten. Maar ook niet alleen maar mentaal, maar ook lichamelijk. Als we gewoon meer accepteren dat het is wat het is, ik denk dat we dan een stuk gelukkiger zouden zijn.
Ja, dat denk ik ook. Ja, mooi verwoord. Ja, ik denk, het zit hem ook heel erg in, denk ik, in zelfacceptatie. Hè? Dus dat je begrijpt dat je na de bevalling niet meteen je oude lijf terug hebt, maar dat dat gewoon tijd nodig heeft. Hè? Die hormonen moeten weer uitbalanceren, maar je lijf moet ook weer helemaal terugvormen vanuit een enorme skippiebal, bij wijze van spreken, die je voor je hebt, naar weer terug hoe het was. En eerlijk gezegd denk ik dat het nooit meer helemaal wordt zoals het was. Wat denk jij daarover?
Ja, ik denk dat als je naar natuurlijk een zwangerschap heeft, blijft invloed op het lichaam.
Ja.
Dat heeft op verschillende manieren. Kijk naar de structuur van het haar kan veranderen. De kleur van je gezicht. Kijk naar de striën die kan ontstaan bijvoorbeeld. Ja. Als je zwanger bent, dan kan ook je ribbenkast uitzetten. Het bekken krijgt een andere vorm.
Ja, precies.
En daardoor verandert ook je lichaam. Het hele hormoonstelsel zorgt voor dat het lichaam helemaal wordt klaargestoomd voor de zwangerschap en voor de bevalling. En dat heeft gewoon zijn gevolgen, zijn blijvende gevolgen.
Ja, want ze zeggen ook wel eens, 9 maanden op, 9 maanden afbaar. Voor de meeste moeders is dat best langer. Het is natuurlijk ook wel eens korter, maar voor de meeste moeders is het langer dan 9 maanden,
ja,
toch?
Ja, nou, en ik denk ook hier weer, waar net vroeg je aan mij van, hoe kijk je naar het onderwerp bodyshaming? Er wordt heel erg wordt er gedenkt in kaders. Oké, als je zwanger bent, dan is dit de richtlijn die je moet hanteren.
Ja.
Als je zometeen eenmaal bevallen bent, dan is dit de richtlijn hoe je kindje moet ontwikkelen. En ik denk dat we vooral van dat standbeeld moeten afstappen. Het is niet zo zwart-wit, 9 maanden op, 9 maanden af.
Nee.
Ik denk dat het een heel persoonlijk proces is.
Juist, ja. Ja, en ik denk ook dat je daar als vrouw en als moeder je eigen weg in moet vinden.
Ja, dat denk ik zeker. En wat voor de ene werkt, werkt voor de ander totaal niet. Als jij op je kalender kijkt en je denkt, shit, het is vandaag is het nu 9 maanden. Ik moet me nu goed voelen.
Ja,
en
precies.
Ik moet nu helemaal hersteld zijn. Ja, dan zet je jezelf eigenlijk alleen maar op voor een teleurstelling.
Ja, dat denk ik ook. En het is ook niet haalbaar. Dus de moeders die ik veel zie in mijn praktijk, leggen de lat altijd heel hoog voor zichzelf. Dat zijn echt de perfectionistische mama's, zeg maar. Ja, die lopen vaak daartegen aan inderdaad van, ja, maar mijn kind is nu bijna 9 maanden of bijna 1 jaar. Ik moet nu eigenlijk weer helemaal back in shape zijn. Want ik zie al die andere moeders en vooral natuurlijk ook bekende moeders op social media.
Ja, ja.
En dan denken ze, ja, maar die kon na 6 weken alweer in haar skinny jeans. Maar ik pas na zes maanden nog niet eens in mijn skinny jeans. Hoe kan dat? Heb jij enig idee hoe dat kan dat bij de ene vrouw zo makkelijk gaat en bij die andere vrouw zo moeizaam?
Nou, ik denk, het is natuurlijk wel een grote vraag, wat natuurlijk niet een kant-en-klaar antwoord heeft.
Nee.
Het heeft natuurlijk... Er zijn natuurlijk heel veel oorzaken waardoor het bij de ene moeder juist een stukje sneller gaat herstel dan bij de ander. Bijvoorbeeld het geven van borstvoeding kan er al heel erg voor zorgen dat je sneller weer terug in shape bent of niet.
Ja, of niet inderdaad, want dat hoor ik ook wel eens.
Maar ook de manier van voeding kan natuurlijk helpen in het herstel. Heb je veel bewogen? Voor je zwangerschap en na je zwangerschap. Dus dat zijn allemaal verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen of je snel of minder snel herstelt. En ik denk dat dat is wat ik eigenlijk net ook zei. Het is niet zozeer dat voor moeders om te kijken naar hoe snel herstel ik. Maar ben ik gelukkig met de manier waarop ik nu herstel? Ik denk dat je daarvan moet kijken, gaat het te snel voor mij of gaat het niet te snel voor mij? Nogmaals, het is niet één kader waar we in moeten denken. Ik moet binnen deze tijd weer hersteld zijn. Maar voelt het goed, de manier waarop ik nu herstel? En ik denk dat we daar vooral stap voor stap daarna moeten gaan kijken.
Ja, dat is een mooie. Want ik denk inderdaad dat veel moeders eigenlijk voor hun gevoel niet snel genoeg gegaan, tot ze weer in hun oude kleding kunnen passen. Als dat dan niet lukt, is dat voor veel moeders een deceptie.
Ja.
Jij stipte net al even het onderwerp borstvoeding aan. Je zegt, bij de een werkt het dus voor je, dus dat je dus heel veel afvalt. Maar ik ken ook heel veel moeders die zeiden, ja, ik ging eigenlijk pas afvallen toen ik stopte met die borstvoeding. Ja. Hoe kan dat?
Nou, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar wat je hoort is dat als je borstvoeding geeft, dan zou je zo 400 tot 500 calorieën per dag extra kunnen verbranden.
Ja.
Dat het voor sommige dames niet weet, daar zou ik me niet over kunnen uitlaten. Maar ik kan ongetwijfeld voorstellen dat het hele hormoonhuishouding daar heel veel invloed op heeft.
Ja.
Op de manier waarop je herstelt.
Ja, volgens mij heb jij mij een keer verteld dat oestrogeen daarin degene is die ook het meest vet vasthoudt, toch? Heb ik dat goed begrepen?
Nou, dat durf ik niet helemaal te zeggen.
Oké. Okay.
Maar wat ik wel durf te stellen is dat je hormoonhuishouding heel erg van invloed is op jouw persoonlijke herstel.
Ja.
En nogmaals, wil ik daarbij benadrukken dat je dus niet zozeer moet kijken naar, hey, wat heeft voor die en voor die gewerkt en wat werkte niet. En daar ga ik me vasthouden aan die regels en richtlijnen. Maar vooral, wat werkt er voor mij?
Ja.
Ik denk dat er vooral, ik denk dat moeders zich vooral een stukje vriendelijker naar zichzelf zouden mogen opstellen.
Zeker.
En niet zo in die, wat ik net al vertelde, in die kaders moeten gaan denken.
Nee.
Het moet zo en het moet zus.
Ja, ik denk ook dat het heel, heel erg klopt wat je zegt. En dat je inderdaad wat vriendelijker en wat liever voor jezelf mag zijn. En de lat wat lager mag leggen. En jij zegt van, ja, je moet dus uit gaan vinden eigenlijk wat voor jou werkt. Hè? Dat zei je net. Hoe kunnen moeders dat het beste aanpakken, denk je?
Nou, ik denk, als ik eigenlijk in al mijn live klanten of al mijn online klanten die hun doel hebben, en dat is of ze willen afvallen of ze willen een sportprestatie bereiken, dan is die doelstelling vaak heel erg groot. En dat is ook vaak met moeders zo. Die zijn bevallen. Ja. Die zijn soms zelfs 25 kilo aangekomen.
Ja.
En eigenlijk willen ze binnen 6 maanden willen ze die broek weer aan. Die hangt al aan de kast. Hè?
Want, ja,
want dat moet al. elke dag passen ze hem ook. Want ja, het moet passen.
Past die al? Ja, precies.
En ik denk dat heel goed is om dat einddoel in zicht te hebben. Maar ik denk dat het voor vrouwen veel behapbaarder is na de zwangerschap om dat grote doel op te delen in kleine doelen.
Juist.
En ik zeg altijd, droom groot. Dus die broeken aan de kast. Start klein. Start met een klein doel per keer of per dag of per week.
Ja.
Begin nu.
Ja, Precies, begin nu en maak het inderdaad behapbaarder door het in kleine stukjes op te delen. Ja, dat zeg ik eigenlijk ook heel vaak tegen mijn cliënten.
En dat is eigenlijk op elk gebied, of het nou is op het gebied van voeding, training of van leefstijl.
Ja.
In het begin kan je niet verwachten dat je gelijk al, als we bijvoorbeeld op het gebied van hardlopen kijken, ik noem maar even een voorbeeld, dat je gelijk al op dag 1 een halve marathon kan lopen. Eerst ga je wandelen, dan ga je een klein beetje dribbelen. Je gaat een heel kort sprintje trekken en vervolgens bouw je het langzaam op. En zo moet het ook zijn met je herstel op lichamelijk gebied en ook op geestelijk gebied.
Ja. Ja, dus je mag die skinny jeans wel aan de kast hangen, zeg jij. Maar beter doe je nog even 2 maten ervoor hangen. Zodat je weet van, oké, daar moet je eerst nog even inpassen.
Ja, dat is een hele goeie inderdaad. hang die ultieme goal aan de kast. Als het je ultieme goal is. En misschien is het helemaal niet je doel. Ook helemaal prima. Maar ik denk inderdaad vooral, blijf niet die kleine doelen uit het oog verliezen.
Nee. Juist al die kleine stapjes samen maken weer grote stappen vooruit.
Ja, en ik denk ook dat als je alleen maar met die grote stap bezig bent. En jij hebt dus eventjes dus die metafoor gebruikt. Je hebt alleen maar dat maatje 34, 36 aan de kast hangen. Daar kijk je elke dag naar. Je past het elke dag. Het frustreert je alleen maar. Omdat je in een periode, ik noem maar wat, van 9 maanden. Gaat het je 8,5 maand niet lukken om die broek te passen.
Ja, dat is super frustrerend.
Precies. En ik denk als jij ook al die andere maatjes in de kast hangt en na elke maand weer een nieuwe broek past, dan zie je de progressie. Juist. En dan is het veel leuker en motiverender om door te gaan.
Ja, nee, dat denk ik ook. En ik denk op het moment dat je net bevallen bent, dat is al zo life-changing voor moeders. Dus er komt heel veel op je af. Je bent net moeder geworden, dus je moet heel erg wennen aan die nieuwe rol. Je hebt enorm veel verantwoordelijkheden, want je moet constant zorgen voor een kindje. Die is helemaal afhankelijk van jouw zorgen. Nou, vaak is na een week gaat de kraamzorg gaat weg en vaak gaat dan vader gaat weer aan het werk en dan moet je het alleen rooien. Dan vind ik het altijd heel schrijnend als vrouwen dan zo hard zijn voor zichzelf. Ja. En dan denken van, oh, maar ik moet per se weer in die oude broek passen. Of over een half jaar ga ik trouwen, dan wil ik per se in die jurk passen. Het zou veel fijner zijn als je zou kunnen denken, nou, dan koop ik gewoon voorlopig even een grotere spijkerbroek, bij wijze van spreken. Dan kan ik die voorlopig aan. Dan voel ik me daar in ieder geval lekker in. Want het is al zo pittig.
En ik denk dat daar dus ook taboe op rust. Dat het dus ook lastig kan zijn.
Ja.
Als je bevallen bent, dan moet je gelijk weer helemaal op en top actief zijn. En je moet eigenlijk zo snel mogelijk weer je baan oppakken. Je moet zo snel mogelijk weer mentaal, lichamelijk fit zijn. En ik denk dat het heel goed is wat jij doet. Het taboe doorbreken.
Dankjewel.
En aangeven, het hoeft niet gelijk perfect zijn. Accepteer dat je ook die pijn mag hebben.
Ja.
Van dat je nog niet bereikt hebt wat je wil bereiken. En ik denk dat het goed is als je stap voor stap blijft denken en dus niet in één keer zo hard voor jezelf wil zijn. Nee. En gelijk al binnen no time je doel
behalen. Maar dat doen vrouwen wel vaak, vind ik. Heel hard zijn voor zichzelf.
Ja, ik zie het eigenlijk bij mij, of het nou op gebied van life coaching is of op gebied van online coaching, zie ik dat heel veel bij vrouwen. Want als ik mannen train, dan op elk gebied hoor, voeding, training en leefstijl, zijn mannen veel relaxter. En die zeggen ook, weet je Mark, het is uiteindelijk mijn bedoeling om een doel te behalen na zoveel maanden. En ik vind het vooral belangrijk dat ik ook geniet van het proces. Terwijl vrouwen veel sneller aan mij vragen, en ga ik al vooruit? En zie je al verschil?
Ja.
En hoe lang duurt het ongeveer voordat ik dit en dit bereik? Niet altijd, maar dat over het algemeen zie je het wel meer. Klopt.
Ja, ja, ik was vroeger ook zo. Ik weet nog, toen ik was bevallen van mijn oudste dochtertje Livia, toen was ik constant bezig met wanneer ik inderdaad weer in mijn oude kleding kon passen, of het wel hard genoeg vooruit ging. Ik was heel veel bezig met afvallen en diëten en heel erg veel sporten ook. Omdat ik inderdaad ook heel erg die lat heel erg hoog legde toen. En ik zat natuurlijk toen zelf ook in een postnatale depressie. En bij mijn tweede heb ik het heel anders gedaan. Toen dacht ik, ja, oké, ik heb een kind gebaard. Dat is mega. Ik moet hier van bijkomen. Ik ga mezelf gewoon alle tijd in de wereld geven om weer terug te worden wie ik was. Ja. En misschien kom ik wel helemaal nooit meer terug in die oude kledingmaat. Nou, dan wordt het dus een kledingmaat meer. Ja. Het maakt me nu oprecht dus ook niet meer uit.
En ik denk ook, dat heb je heel goed, dat zeg je goed, dat heb je goed gedaan. Dat juist de acceptatie van het niet perfect zijn, dat zorgt weer voor dat je vervolgens weer kan groeien op een manier waar jij blij van wordt.
Ja.
En niet op een manier waar de maatschappij of waar Instagram blij van wordt.
Nee, precies. Ik schrijf het ook in mijn boek. Toen kreeg ik weer lucht. Dat heb ik ook heel duidelijk beschreven. Van het is niet belangrijk wat de buitenwereld doet. Of weet je, de maatstaven die er in de maatschappij worden gehanteerd. Het zijn jouw eigen maatstaven die ertoe doen. En wat goed voelt voor jou. En wat werkt voor jullie als gezin. Want als jij als moeder elke dag wil sporten. Dat lijkt me echt een hele organisatie. Want je moet elke dag naar de sportschool. Dus je moet ook elke dag oppas regelen. Ja. Of 's avonds als de kindjes slapen. Dat nog doen, terwijl je dan eigenlijk heel moe bent en eigenlijk ook naar bed wil. Dus het is ook heel erg balanceren. Dus ik zeg altijd tegen moeders in mijn praktijk, doe wat goed voelt voor jou en wat werkt voor jullie als gezin. En doe daar meer van.
Ja, en dat zeg je goed ook, wat werkt voor je gezin. Vaak, of ik heb één dame die ik een tijd geleden heb begeleid, die wilde eigenlijk al vanaf het begin haar manier van leven weer helemaal oppakken. Weer fulltime werken en ze trainen fanatiek 3 keer in de week. Dat wilde ze ook blijven volhouden. Dat was heftig, dat was stressvol. En dat had een uitwerking op zijn gezin. Het kindje, dat helde vaker.
Oh ja.
Er heerste meer stress in huis. Ja. En ik denk dat je daardoor op lange termijn jezelf alleen maar schade toe doet. Zo zonde.
Dus hij zag het zelf ook.
Uiteindelijk, na heel veel weken proberen en steunen en kreunen, zag ze inderdaad in dat de manier waarop zij met haar nieuwe leven omging veel te perfectionistisch was en niet haalbaar was. En ik denk wel, en dat is het goede waarom jij je boek hebt geschreven en hier nu over praat. Omdat zij geen goed voorbeeld heeft gekregen van hoe het eigenlijk werkt.
Ja.
Want dat is wat gebeurt. Vrouwen worden eigenlijk na de zwangerschap binnen 2 weken al door de man alweer alleen gelaten. Want de man die moet gewoon weer gaan werken.
Ja.
Vervolgens wordt er van ze verwacht dat ze gelijk alles rondom het huishouden doen. En dat is de standaard. En als ze niet anders weten, dan gaan ze daarin mee. En dan komen ze uiteindelijk erachter dat het eigenlijk veel te veel is wat van ze wordt gevraagd.
Ja, te veel op hun bordje.
Ja,
ja dat klopt. Ja, ik ben op mijn eigen Instagram, @geenrozewolk, altijd heel eerlijk. Ook over mijn eigen moederschap. Want ik ben niet alleen therapeut, maar ik ben ook gewoon mama. En dan laat ik ook in mijn stories vaak zien wat er bij mij soms thuis gebeurt. Omdat ik dan denk, ja jongens, ik ben ook gewoon moeder. Bij mij loopt het ook wel eens in het 100. Ja, ik vind het ook belangrijk dat moeders dat zien.
Ja.
Ik had nog een vraag. Want ik was even benieuwd of jij het weet. Of bepaalde voeding, voedingsmiddelen, een postnatale depressie positief kunnen beïnvloeden.
Ja, ik denk dat voeding een hele belangrijke rol heeft in het verbeteren of verslechteren van je gemoedstoestand.
Ja.
Als we eten, wat we ook eten, dan ontstaan er ontstekingsprocessen in het lichaam. En die ontstekingsprocessen die zijn normaal, want dat zorgt voor bescherming, zorgt voor een gezonde afweer. Maar als we bijvoorbeeld heel veel suiker eten, en dan denken we aan bewerkte voeding,
koekjes,
snoep, gebak. Ja, dat kennen we ondertussen allemaal wel. Als die ontstekingen te veel plaatsvinden, dan wordt het voor het lichaam eigenlijk te veel. Die kan het allemaal niet aan. Wat gebeurt er dan? Het lichaam gaat naar andere manieren zoeken om toch ervoor te zorgen dat al die ontstekingen verholpen kunnen worden.
Ja.
Dus mineralen, vitamine, hormonen, die worden eigenlijk gebruikt om al die voeding even zo gezegd, even simpel gezegd, te verwerken.
Ja.
Wat ontstaat er dan? Zoals ik net al zei, een gebrek aan vitamine. Vooral met vitamine B. B2, 3, 6, 11 en 12. Ook het foliumzuur, vitamine B11. Daar ontstaat een gebrek van. En juist als dat gebrek ontstaat, dan ontstaat er ook een probleem in het lichaam wat betreft omzetting van eiwitten.
Ja.
En juist dat zorgt er weer voor dat er vaak wat depressieve gevoelens kunnen ontstaan. Omdat de hele hormoonhuishouding eigenlijk helemaal wordt veranderd. Dus ik zeg juist, probeer qua suikers de bewerkte voeding wat meer te laten staan. Probeer vooral veel volwaardige voeding te eten. Kijk naar granen, pasta, peulvruchten, gezonde stukken fruit. Ik denk dat je op die manier al een heel stuk in de goede richting bent.
Ja, jij hebt wel eens tegen mij gezegd van, als het niet aan een boom groeit, moet je het eigenlijk niet eten. Klopt dat?
Ja, dat is het hele goede. Als het niet uit een boom groeit, als het niet uit de zee komt, of als het niet groeit vanaf het land, probeer het dan zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. Eet vooral onnatuurlijke, onbewerkte voeding. En daar zal denk ik je lichaam het meest dankbaar voor zijn. Omdat daarmee je de ontstekingsprocessen in je lichaam vermindert.
Je bedoelt natuurlijke en onbewerkte producten.
Ja, natuurlijke en onbewerkte voeding.
Ja.
Daar is je lichaam uiteindelijk het meest blij mee.
Ja, en natuurlijk kan je dan af en toe best een keer een wijntje drinken of een taartje eten op een feestje.
Ja, zeker.
Maar de balans is dus belangrijk.
Ja, ik denk dat de balans heel erg belangrijk is.
Ja. Zijn er ook voedingsmiddelen waarvan jij weet van dat zou het kunnen verergeren als je niet op een roze wolk zit?
Dat is eigenlijk dus de bewerkte voeding heeft dat vooral van invloed. Bewerkte
maar specifiek
voeding,
bijvoorbeeld?
Kijk bijvoorbeeld naar voeding wat extreem lang houdbaar is.
Oh ja.
Magnetronmaaltijden, wederom de koek, de snoep, de chips. Eigenlijk komen we dan weer terug bij dat punt van net. Als het dus als jij het de natuurlijke oorsprong van het product zo goed als niet kan achterhalen.
Ja.
Omdat het helemaal verpakt zit in repen en noem het maar op.
En veel E-nummers bijvoorbeeld ook?
Ja, nou precies. Dat zie je ook in zulke producten veel terug.
Ja.
Dat zijn de producten die je eigenlijk misschien beter wat kan laten liggen.
Ja, precies. Oké, dus dan dat zou jij dus adviseren aan de moeders die niet op een roze wolk zitten. En dat heeft dus niet zozeer te maken met dat je weer af moet vallen of dun moet zijn. Maar meer met gewoon ook lief zijn voor jezelf en je mentale zelf goed verzorgen.
Ja, zeker. Want zoals ik net al vertelde, als je dus juist heel veel onbewerkte of bewerkte voeding eet. En je daardoor allemaal vitamine, mineralen en hormoonhuishouding helemaal ontregeld raakt. Dan zorg je ervoor dat je echt een stuk minder happy voelt.
Ja. Ja, en andersom werkt het dus ook. Dus als jij gewoon goede producten eet, die goed zijn voor je lichaam, zijn goede bouwstoffen eigenlijk eet,
ja,
dan ga je ook mentaal beter van voelen.
Ja,
zeg maar.
En ook wat betreft hormoonhuishouding heeft dat heel veel invloed op je. Want juist als je het positief aanpakt en wel weer gezond eet, het hormoon melatonine wordt wat meer aangemaakt. Dat is het slaaphormoon.
Ja.
Nou, ik denk dat we allemaal wel heel veel van melatonine
houden.
houden.
Ja, zeker ouders, die houden enorm van slapen. Ja.
Ja. Maar ook het hormoon serotonine wordt meer aangemaakt als we gezonder eten.
En wat
en
doet dat?
Dat is het gelukshormoon.
Aha.
Waarvan we happy en blij worden.
Ja.
Dus daarom is het heel verstandig om goed op je voeding te blijven letten.
En denk jij dan bijvoorbeeld dat sporten en beweging die serotonine aanmaakt ook bevordert? Ja. Dus sporten en beweging ook positief kan bijdragen als je niet lekker in je vel zit mentaal?
Ja, zeker, dat zeg je gelijk helemaal goed. Het is serotonine, het is dopamine. Al die gelukshormonen die worden aangemaakt tijdens bewegen. En daardoor voel je gelijk al een stuk vrolijker, een stuk happier. En los van dat het lichamelijk ook gevolgen heeft voor je, in positieve zin, zorgt bijvoorbeeld bewegen er ook voor dat je even uit je hoofd komt. Als jij bijvoorbeeld flink aan het sporten bent, maar als beginnende moeder zou ik dat eventjes rustig aanpakken. Maar door te bewegen heb je geen tijd om na te denken over negatieve emoties, over de taken die je nog moet doen, de zorgen die je hebt.
Ja.
Want je bent hard aan het sporten.
Ja, je kan maar één ding tegelijk
precies
op dat moment.
En
ja,
wat dat ervoor zorgt, is dat je tijdens sporten even wat meer zo'n helikopterview creëert.
Ja.
Je stijgt een beetje boven jezelf uit en je kan alles net even wat makkelijker relativeren.
Ja.
En dat geeft weer een hele frisse blik voor de rest van de dag. Of de week misschien wel.
Ja, zeker. Ja, en hoe lang denk jij dan bijvoorbeeld dat, stel dat je, ik noem wat, gaat hardlopen of je gaat naar de sportschool om te sporten. Hoe lang blijven die serotonine en die dopamine stofjes dan doorwerken?
Nou, wat je in ieder geval ziet, is dat je eigenlijk wel vanaf 20, je moet eigenlijk 20, 30 minuten lekker bewegen.
Non-stop.
Lekker bewegen. Dus blijf in beweging. En dat hoeft helemaal niet te zijn dat je flink in de ijzers moet hangen of keiharde sprints moet trekken. Maar laat je hartslag enigszins stijgen, waardoor je het warm krijgt. Je gaat een klein beetje zweten. Doe dat minstens 20 tot 30 minuten. En dan zal je merken dat je gedurende de rest van de dag daar een stuk positiever en een stuk lekkerder van in je vel komt te zitten.
Dus we zouden kunnen zeggen zo'n 24 uur.
Ja, dat vind ik dan weer moeilijk te zeggen.
Ja, maar ergens een richtlijn. Ik denk dat mensen dat wel willen weten, die luisteren.
Ja, dat wil ik eigenlijk niet te zeggen.
Okay.
Je merkt dus wel dat het na 20, 30 minuten dan begint dat zijn effect te hebben.
Ja.
Voor hoe lang dat aanhoudt.
Nee.
Maar dat kan ik je niet vertellen.
En stel, wat je zei net al, je hoeft niet keihard in de ijzers te hangen of keihard te hardlopen. Wat zou je adviseren als je net bevallen bent? Hoe bouw je dan het sporten weer op zonder dat je meteen te hard gaat?
Ik denk ook hier, het is vooral belangrijk om niet te gaan kijken naar wat moet ik eigenlijk kunnen? Wat vertellen de kaders mij wat ik in dit proces moet?
Ja.
Luister naar je lichaam. Voelt een bepaalde beweging goed, ja of nee? Sowieso is het heel erg belangrijk om in de eerste 6 tot 8 weken sporten even te vermijden. Mm-hmm. En vanaf daarna ga je het langzaam weer opbouwen. Maar probeer in ieder geval alle bewegingen waar je even al los van de grond komt, om die nog even te vermijden.
Dus geen
zoals
springen en
bijvoorbeeld
zo.
Bijvoorbeeld springen, ja, of hardlopen. Blijf op een lage impact bewegen. Dat heeft al positief effect.
Ja.
En bouw dat langzaam op. Luister goed naar je lichaam. Hoe voelt mijn onderrug?
Je bekken.
Bekkenbodemspieren, hoe gaat dat? Krijg ik last? Bouw het langzaam op. Begin met een minuutje of 10 rustig bewegen. En doe daar elke keer een paar minuutjes bij op.
Ja.
Nogmaals,
goeie tip.
Natuurlijk willen we het liefst in één keer weer naar ons oude niveau. Maar onthoud je ook goed, je hebt in 9 maanden tijd heb jij een kindje, of misschien wel kindjes op de wereld gezet. En het heeft gewoon tijd nodig om het lichaam helemaal te laten herstellen.
Ja.
Wees echt wat liever voor jezelf.
Ja.
Want het kan niet zo zijn dat jij gelijk weer op je oude niveau terugkeert.
Nee. Nou, goed gezegd. Ja, moeders, jullie horen het. Mark vindt het ook liever zijn voor jullie zelf.
Heel belangrijk.
Dat vind ik ook altijd. En ik denk dat als je voor het eerst weer gaat sporten na de bevalling, als ik naar mezelf kijk, ik bij de eerste ging dus meteen heel hard. Maar ik had bij mijn jongste dochtertje Emmy nog meer last van bekkeninstabiliteit dan bij de eerste zwangerschap. En ik kon eigenlijk bijna niet meer lopen aan het einde van de zwangerschap.
Ja.
Dus toen ik bevallen was, ging dat gelukkig heel snel beter. Dus ik kon weer gewoon normaal naar buiten. Ik kon weer normaal wandelen. En ik weet ook nog dat ik weer voor het eerst ging sporten nadat ik was gecheckt door de arts. En dat ik daar stond en het ook bijna niet kon geloven dat ik dit weer kon na die 6 of 8 weken. Omdat mijn lichaam me voor mijn gevoel best wel ook in de steek had gelaten tijdens die zwangerschap. Want ik was altijd heel fit, maar ik kwam echt als een soort van een enorm immobiel wrak uit de zwangerschap.
Ja.
Dus ik weet nog dat ik daar stond in die sportschool en dacht, nou, ik kan dit dus gewoon weer. En dan ben je inderdaad dus ook wel geneigd om te denken, nou hup, dan gaan we gelijk. Maar ik wist dit keer ook, nee, dat ga ik niet meer doen. Ik ga nu gewoon langzamer en wat relaxer beginnen.
Ja.
Ook wat vaker yoga gedaan en zo. En daardoor merk je inderdaad, dan gaat je lijf op een gegeven moment zelf weer aangeven van, ja, het kan wel weer wat meer. En dan kan je lijf ook gewoon volgen.
Ja.
En dat is denk ik ook heel belangrijk, dat je een beetje je intuïtie volgt daarin en je lijf probeert te volgen, in plaats van dat jij je lijf vertelt wat het zou moeten doen.
Ja, precies. Dat heb ik toevallig op mijn Instagram pagina, de Transform Code, heb ik daar pas een post over geplaatst. Luisteren naar het fluisteren van je lichaam, zodat het niet hoeft te schreeuwen.
Ja.
En dat is wel echt zo. Want
mooi gezegd.
Heel vaak dan denken we, ach, ik ga nou niet zeuren, want ik moet gewoon even doorpakken nu.
Ja.
Tot het punt, als jij niet luistert naar je lichaam, het werkt niet zo dat je lichaam dan zegt, oké, ik stop wel.
Nee,
als jij niet luistert en je hebt toch wel pijn of ongemakken, dat lichaam laat het jou niet voor niets weten.
Precies.
Dus ook al kan jij nog zo'n sterke wil hebben, onthoud dat dus je later de klappen krijgt en je lichaam je totaal uitschakelt en je dwingt om te stoppen.
Ja, precies.
En dat wil je voor blijven.
Ja, het is mooi gezegd. We hadden het ook een keer met een andere gast over, met deze reden, die zei eigenlijk bijna hetzelfde. Als moeders in mijn praktijk komen, zeggen ze vaak al van, ik heb veel hoofdpijn, of ik heb vaak last van mijn rug, of ik heb vaak buikpijn, darmkrampen, dat soort dingen. En dan zeg ik al tegen moeders van, ja, dat is dus een signaal van je lijf, wat tegen jou zegt van, joh, je moet beter voor jezelf zorgen en rustiger aandoen. Is natuurlijk heel ingewikkeld als je moeder bent, want je moet een hele hoop ballen hoog houden.
Ja, zeker.
We moeten werken, we moeten voor de kindjes zorgen, we hebben een druk sociaal leven, we moeten er ook nog goed uitzien, we moeten ook nog sporten, nou, et cetera. Dus het is heel moeilijk dan soms om een stapje terug te doen en te denken, hey, maar wat wil ik eigenlijk?
Ja.
En waar word ik nou blij van? Is dat echt 6 keer per week sporten? Prima, ga ervoor, lekker doen. Of is dat ook af en toe gewoon een keer een avondje op de bank, Netflixen, in je pyjama, gewoon met een koekje en een kopje thee?
Ja, en dat is het ook. Ik denk het accepteren van het feit dat het allemaal niet perfect is. Dat je dus niet en je huis totaal opgeruimd hebt, er perfect uitziet, je haren mooi in de verf staan en een heel sociaal leven hebt.
Ja.
Maar kies voor jou de meest belangrijke punten uit waarvan jij het meest gelukkig wordt. En geniet ook er even van als je haar er totaal niet uitziet en je uitgroei hebt van 10 centimeter. Het is niet erg. Probeer ook te omarmen dat het niet perfect is.
Juist.
En dan zal je merken dat het echt een stuk minder zwaar wordt allemaal.
Ja.
En dan gaat het eigenlijk vanzelf een stuk makkelijker.
Ja, dat is grappig, want ik denk sowieso dat mannen daar veel minder daar ook gericht op zijn, hebt dat uiterlijker. Weet je, zeker als ik ook moeders in mijn praktijk zie, die vinden het dan vaak inderdaad fijn om lekker make-upje op te hebben en er goed uit te zien. Terwijl die mannen vaak denken, joh, ik doe een beetje gel mijn haar en ik vind het helemaal gesneden.
Prima. Ja. Herkenbaar.
Ja, maar dat is echt het wezenlijke verschil tussen mannen en vrouwen. Die zitten daar toch vaak anders in.
Ja.
Ja.
Ja, en vooral ook hulp vragen als het niet gaat.
Zeker.
Ik denk dat ook een hele belangrijke is.
Ja.
Juist heb je prioriteitslijstje en kom je er echt niet uit, maar je wil echt bepaalde dingen graag gedaan hebben. Ja, schakel ook echt hulp in. Je hoeft niet die superman te zijn die alles doet. Ik denk ook juist als je dat meer gaat doen, als meer moeders hulp in zouden schakelen, dat taboe veel meer wordt doorbroken.
Ja.
En dat daardoor vrouwen meer beseffen, hey, ik hoef het niet alleen te doen.
Precies.
Wat soms nu nog wel heel erg het geval is.
Ja. Te veel, denk ik.
Ja.
En daar hebben we het ook al eerder over gehad, inderdaad, dat wij vrouwen heel erg geneigd zijn om te denken, oh, we moeten het zelf oplossen, want we moeten dit zelf kunnen. Al die andere moeders doen dat ook, dus dan moeten wij dat ook. Terwijl ik denk, ja, maar je weet helemaal niet wat er achter de schermen bij die andere moeders allemaal gaande is. Want
ja,
misschien
precies.
Worstelen die ook wel heel erg met het moederschap. Of misschien hebben die ook wel ruzie met hun man, omdat ze het gewoon samen even niet redden. Of hebben ze het ook gewoon zwaar. Dus het is belangrijk ook om naar jezelf te blijven kijken, denk ik. En jezelf dus niet steeds te vergelijken met alle fit moms of healthy moms op Instagram, maar dat je gewoon kijkt naar wat haalbaar is voor jou, voor je lijf en voor jou als gezin.
Ja, en ik denk ook als jij dus wel naar die fit moms kijkt en het motiveert je en het daagt je uit, dan is het natuurlijk helemaal prima.
Tuurlijk.
Maar als het jou helemaal lam legt, weet je, stop ermee en ga je weet ook zelf wel of het je motiveert of dat het je demotiveert.
Ja.
En ga echt je eigen weg.
Ja.
Dat is uiteindelijk wel de weg die je moet bewandelen.
Mooi gezegd. Ik vind het altijd leuk om de podcast af te sluiten met een leuke quote. Dat doe ik in mijn praktijk vroeger begeleiding ook. En de quote die ik heb uitgekozen is... When you screw up, skip a workout or eat a bad meal, it doesn't make you a bad person, it makes you human. Welcome to the club, there's like 7 billion of us. Mark, hartstikke bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
Leuk dat je wilde komen en bedankt voor al je mooie inzichten. Dit was The Real Deal. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.